Nou, het is al even gezegd, maar vandaag vieren we Pinksteren. Dat is u niet ontgaan. We vieren dat de Heilige Geest met Pinksteren is uitgestort in de harten van de gelovigen. En waarom? Om door ons heen Gods werk te kunnen doen hier op aarde. God is daadwerkelijk in ons hart komen wonen en heeft ons zijn kracht, de kracht van de Heilige Geest, aan ons geschonken. Als je kijkt naar de Bijbel, dan spreekt de Bijbel heel duidelijk over het woordje kracht. Ik heb daar vorig jaar, heb ik daarbij stilgestaan tijdens de Pinksterdienst. Het woordje kracht betekent dynamis en daar is ons woord van dynamiet van afgeleid. Het is daadwerkelijk de kracht die de Heilige Geest ons zendt, ons geeft, is daadwerkelijk een bovennatuurlijke kracht. Die niet van onszelf is, maar een kracht die daadwerkelijk van boven komt, die God aan ons geeft. Om, zoals we in het filmpje gezien hebben, om ons te leiden, maar ook om ons te veranderen. Dat we steeds meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus. Dat we steeds meer worden naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Maar het is dus een kracht die gelovigen in staat stelt om dingen te doen die ze vanuit hunzelf, vanuit natuurlijke mogelijkheden, op geen enkele manier zouden kunnen doen. Als je kijkt naar de Bijbel, dan is het echt ongelooflijk wat de leerlingen van Jezus, vooral in het boek Handelingen, maar ook later, het is ongelooflijk wat de leerlingen doen in de kracht van de Heilige Geest. We lezen dat ook in het volgende gedeelte, waar Jezus dat eigenlijk een soort van voorspelt, wat er gebeurt als mensen vervuld worden, als de Heilige Geest in mensen komt wonen. Dit is wat de Heer Jezus zegt in Marcus 16, vers 16 tot 18. Daar staat: degenen die tot geloof gekomen zijn en waar de Heilige Geest in hun is komen wonen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal hun dat niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Wat Jezus hier zegt is ongelooflijk. Hij zegt niet, dit gebeurt af en toe of dit is uitzonderlijk. Nee, hij zegt, de gelovigen zullen herkenbaar zijn aan deze tekenen. Ze zullen demonen uitdrijven. Ze zullen in onbekende talen spreken. Ze zullen slangen oppakken en het gif zal hen niet deren. En ze zullen de handen opleggen op zieken en die zullen genezen. Dit is, zegt Jezus, wat de gelovigen in de kracht van de Heilige Geest zullen doen. Nou, dit zie je dan ook precies plaatsvinden bij de leerlingen van Jezus in het boek Handelingen. In Handelingen 28, misschien kent u dat verhaal wel. In Handelingen 28 lezen we dat Paulus op een gegeven moment ook gebeten wordt door een slang. Een giftige slang. En iedereen die er omheen staat, die kent die slang. En die weet dat die giftig is. En die denkt dat Paulus uiteindelijk zal overlijden. Maar het gebeurt niet. De gif van die slang deert Paulus niet en hij blijft leven. Het is een groot wonder wat niet vanuit zijn eigen natuurlijke mogelijkheden mogelijk is, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. En in Handelingen 19 lezen we weer een wonder. Dan lezen we zelfs dat de zweetdoeken, u kent het vast het verhaal, de zweetdoeken van Paulus en zijn werkkleding, die worden zelfs naar zieken gebracht en daardoor worden zelfs mensen komen tot genezing. Het is gigantisch. Gods kracht is met Pinksteren in de leerlingen gaan wonen. En stelt hen in staat, je kunt niks anders zeggen, die stelt hen in staat om ongelooflijke dingen te doen. Die ze niet van hunzelf hebben. De kracht hebben ze niet zelf. Nou, ik vind het heel bemoedigend om dit gedeelte, ook wat Jezus eigenlijk in Matthäus of Marcus tegen ons heeft gezegd, om dat tot me te nemen. Ik vind het ook heel bemoedigend om te zien dat God ons die kracht van de Heilige Geest heeft gegeven. Door ons te helpen, door ons te ondersteunen. En wat mooi ook, wat bemoedigend ook, dat geloven niet alleen betekent dat het blijft bij een theoretische frame of een levensbeschouwing. Nee, ons geloof betekent daadwerkelijk dat we kracht ontvangen om bovennatuurlijke dingen te doen. Hoe gaaf en hoe mooi is dat, dat we zo'n God mogen dienen. Dat vind ik echt waar, werkelijk heel bemoedigend. Maar als ik er goed over nadenk, misschien herkent u dat ook wel een beetje, dan ontmoedigt mij deze tekst van Jezus mijzelf ook wel, behoorlijk. Want hoeveel christenen kent u, gewoon in uw familie of misschien wel hier in de gemeente of misschien waar u woont, hoeveel christenen kent u die, ja, waar Gods kracht zo zichtbaar is als bij Paulus en de leerlingen van Jezus? Hoeveel christenen kent u? En om misschien nog persoonlijker te maken, in hoeverre is Gods kracht, die dynamiek, of die dynamis, die dynamiet, in hoeverre is dat zichtbaar in uw eigen leven? In hoeverre zijn de tekenen waar Jezus het over heeft? Ja, kunnen mensen zich dat herkennen, dat God in u woont? Hoe vaak drijven wij demonen uit? Hoe vaak leggen wij de handen op bij zieke mensen en worden ze genezen? Hoe vaak gebeuren er onverklaarbare wonderen in ons leven? Nou, als ik erover nadenk, dan denk ik dat heel veel christenen in deze wereld, heel veel christenen, de Heilige Geest, niet ervaren als een overweldigend vuur. Maar dat heel veel christenen de Heilige Geest meer ervaren als een klein waakvlammetje op de achtergrond. Als ik er goed over nadenk, als ik goed om me heen kijk, dan denk ik dat heel veel christenen de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest meer ervaren als een kalm en rustig onderstroompje wat aanwezig is bij hen, als een woeste en krachtige rivier die hun voorstuwt. Tenminste, dat zie ik om me heen en dat herken ik ook wel van mijn eigen leven. Het lijkt wel alsof er een heel groot verschil bestaat tussen de huidige werkelijkheid waar wij nu in leven als christenen, hier in Lemmer, en de werkelijkheid van Paulus en Petrus en al die leerlingen van Jezus, waar God op zo'n ongelooflijke krachtige manier doorheen werkt, dat je er bijna met je verstand niet bij kunt. Hoe kan dat? Waarom lijkt het zo dat er een verschil bestaat in werkelijkheid tussen ons en de leerlingen van de Heer Jezus en Jezus zelf die dat zegt? Hij zegt, zo zullen jullie mijn gelovigen herkennen. Nou, vanmorgen wil ik jullie laten zien hoe het kan dat heel veel gelovigen de Heilige Geest niet of weinig ervaren in hun leven. En ik zal u vanmorgen uitleggen, ik zal u eigenlijk vanmorgen leren, hoe u wel in de kracht van de Heilige Geest kan gaan functioneren in uw leven. Nou, ik wil beginnen door eerst iets te vertellen over het verschil tussen de persoon van de Heilige Geest, of de persoonlijkheid van de Heilige Geest, en de kracht van de Heilige Geest. Dus de persoonlijkheid en de kracht van de Heilige Geest. Want heel veel mensen kennen dit onderscheid niet. Als je de Bijbel goed bestudeert, dan kom je namelijk erachter dat de Heilige Geest aan de ene kant een persoon is, een persoonlijkheid is, die kan denken, die een eigen wil heeft, die eigen keuzes en beslissingen kan maken. Dus heel duidelijk een persoonlijkheid. Maar aan de andere kant zie je ook heel duidelijk in Bijbelteksten dat hij ook een kracht is. Een kracht die in ons werkt, een kracht die ons helpt, een kracht die wonderen verricht. Maar ook, je ziet heel veel metaforen in de Bijbel als van vuur, wind, water. Heel duidelijk zie je dat de Bijbel ook spreekt over de Heilige Geest als kracht. Het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Want als iemand tot geloof komt, dan komt de Heilige Geest daadwerkelijk in iemand wonen. We ontvangen dan op dat moment de Heilige Geest, als je tot geloof komt. In de Bijbel staat dat ons lichaam zelfs zijn tempel is waar hij in woont. En in die zin kunnen we dan ook niet meer of minder van de Heilige Geest in ons kunnen hebben wonen. Want hij woont ofwel in ons, of hij woont niet in ons. Wij wonen in Lemmer, prachtig huis aan de Houtrip 48. Nou, bij mij is het zo dat ik inderdaad thuis kan zijn en ik kan niet thuis zijn. Ik ben nu hier en ik ben niet thuis. Maar zo is het niet bij de Heilige Geest. De Heilige Geest woont of wel in iemand, of hij woont niet in iemand. En dat heeft te maken met tot geloof komen. Op het moment dat iemand tot geloof komt, dan komt de Heilige Geest volledig in iemand wonen. Als persoonlijkheid, als een persoon met een wil, met verstand. Degene die ons leidt, die ons bestuurt, die ons verandert. Heel duidelijk om dat te zien. Dus de Heilige Geest komt dus als een persoonlijkheid, als een persoon in ons wonen. Maar zoals ik al zei, de Heilige Geest is ook een kracht die in meer en mindere mate over of op iemand komt of aanwezig is. De Heilige Geest is ook een kracht die iemand veel kan bezitten, zoals Paulus in de Bijbel, of die iemand weinig kan bezitten. Wat je ook om je heen ziet, ook in deze tijd waarin we leven. De Bijbel is er heel duidelijk over. Iedere gelovige, iedereen die tot geloof komt, die wedergeboren wordt, die ontvangt de Heilige Geest inwonend, die blijft ook inwonend. Maar dat betekent dus niet dat iedere gelovige de kracht van de Heilige Geest kent, zoals Paulus die kende. Die kracht kan in iemands leven heel groot zijn, maar die kracht kan in iemands leven ook heel klein zijn. We kunnen vol zijn van de Heilige Geest, maar we kunnen de Heilige Geest ook bedroeven. We kunnen de Heilige Geest ook, zo staat er in de Bijbel, we kunnen hem uitdoven. Nou, dat kan uitdoven van de Geest, dat kan niet met de persoon van de Heilige Geest. Die woont in ons, die is er en die blijft er wonen op het moment dat wij tot geloof komen. Maar de kracht van de Heilige Geest, die is in mindere of meerdere mate aanwezig. Afhankelijk van hoe we leven. Pakt u dat verschil tussen kracht en persoon? Die persoon die woont in ons, die blijft daar, volledig. Alleen de kracht van de Heilige Geest, dat kan verschillen. Afhankelijk van hoe wij leven. Want de mate van kracht is namelijk niet afhankelijk van God. Dus heel duidelijk wil ik dat neerzetten. De mate van kracht is niet afhankelijk van God. God maakt geen uitzonderingen. God wil ons net zo volmaken van zijn kracht als Paulus vol was met de kracht van de Heilige Geest. Sterker nog, ik kwam erachter dat het zelfs een Bijbelse opdracht is aan ons, ook hier in Lemmer in 2018. Het is een Bijbelse opdracht, het is een verantwoordelijkheid voor ons om vol te zijn en vol te blijven van de Heilige Geest. Weet je waar dat staat? Dat staat in Efeze 5, vers 18. Daar staat, en word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. Nou, als je goed gaat kijken naar het woordje word vervuld, dan zie je heel duidelijk, ook vanuit de Griekse tekst, dat dit een opdracht is. Een opdracht die we krijgen van Paulus die dit schrijft, maar ook vanuit de Heilige Geest die dit geïnspireerd heeft. Letterlijk staat hier bij het woord wordt vervuld, of letterlijk betekent dit woord, wees steeds bezig om vervuld te worden. Dat is wat het eigenlijk betekent, wordt vervuld. Wees steeds bezig om vervuld te worden. Dus wat hier eigenlijk gezegd wordt, is dat het een continu proces is. Het moet continu onderhouden worden. En dat betekent helaas dus ook dat we ook niet vol kunnen zijn van de Heilige Geest. Anders was het geen opdracht geweest. Nee, Paulus zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Onderhoud het, wees continu bezig om vervuld te worden. Nou, in de Bijbel zie je dan ook drie soorten mensen. Paulus maakt dat onderscheid, heel duidelijk in de Korinthebrief. Allereerst, zegt Paulus, heb je de natuurlijke mens. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. De natuurlijke mens. Paulus omschrijft dat met het woord psychikoi. Dat staat onder andere in 1 Korinthe 2, vers 14. De natuurlijke mens, zegt Paulus, dat is iemand zoals er miljoenen van in de wereld zijn. Iemand die nog niet opnieuw geboren is. Iemand die nog niet zich bekeerd heeft en bij Christus is gaan horen. Paulus zegt heel duidelijk, in iemand die nog niet bekeerd is, iemand die nog niet opnieuw geboren is, daar woont de geest nog niet in. De geest woont niet in hen. En Paulus trekt dan ook hele duidelijke conclusies. Eigenlijk, zegt Paulus, kunnen ze daardoor niet helder kijken. Kunnen ze niet helder naar Gods woord kijken. En worden ze eigenlijk beïnvloed daardoor. Ze moeten opnieuw geboren worden om hun ogen te openen. Dat is de eerste mens waarvan heel veel mensen van in de wereld zijn, zegt Paulus. En dan kom je bij de tweede soort mens vanuit de Bijbel gezien. En dat is de vleeselijke mens. Paulus noemt dat de sarkikois. Het staat onder andere in 1 Korinthe 3 vers 1 en 1 Korinthe 3 vers 3. En de vleeselijke mens, zegt Paulus, zijn mensen die wel tot geloof zijn gekomen, oftewel de geest is in hun komen wonen. Dat is blijvend, dat gaat niet meer weg. Maar het probleem van deze mensen is dat ze niet leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Ze leven vooral vanuit eigen kracht. En er staat ook in dit gedeelte dat Paulus ook op een andere manier tot hen moest spreken. Hij moest tot hen spreken alsof ze kleine kinderen in het geloof waren. Hij kon nog niet de verdieping met hen ingaan, omdat ze nog niet zo ver gegroeid waren. Vleeselijke mensen. Sarkikois. En dan kom je een derde groep mensen tegen. Dus dat onderscheidt met Paulus. Hè? Drie soorten mensen. En de derde mens zijn de geestelijke mensen. De pneumatokis. En het mooie van deze mensen is, en dat is eigenlijk hoe God het bedoeld heeft. De pneumatokis, die mensen, die zijn tot geloof gekomen. En deze mensen leven ook vanuit de Heilige Geest. Deze mensen zijn vol van de kracht van de Heilige Geest. Ze zijn met zijn geest vervuld. De pneumatokis. Dus heel duidelijk, drie soorten mensen, zegt Paulus. Nou, het is onze Bijbelse opdracht om allemaal pneumatokis te worden. Dat is onze Bijbelse opdracht. Het is onze Bijbelse opdracht om vervuld te worden. Om vol te zijn van de kracht van de Heilige Geest. Maar nu komt heel duidelijk de vraag naar voren. Hoe worden wij eigenlijk pneumatokis? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Hoe pneumatokis wordt? Ik nog nooit. Maar hoe worden wij pneumatokis? Nou, zelf heb ik eigenlijk al vanaf mijn vierde of vijfde, ik denk elke avond gebeden. Elke avond sloot ik mijn armen, mijn handen en bad ik of de Heilige Geest mij wilde volmaken met zijn geest. Ik denk echt dat ik dat wel duizend of misschien wel 5000 keer heb gebeden. En best wel met een bepaalde teleurstelling dat ik niet zoveel zag gebeuren in mijn eigen leven. Ik merkte het niet zo dat de Heilige Geest mij vervulde op het moment dat ik dat aan God vroeg. Eigenlijk zou ik het zo kunnen zeggen, en dat zie ik nu pas beter in, dat mijn intentie niet verkeerd was. Mijn intentie was heel goed, dat ik dat aan God durfde te vragen. Maar eigenlijk was mijn insteek in dat gebed, die was niet Bijbels. Ik had het simpelweg verkeerd begrepen. Uiteindelijk kwam ik er namelijk achter, door Bijbelstudie en door veel te studeren in Gods woord, dat het probleem niet zozeer bij God ligt, dat het niet zijn probleem is dat hij mij niet vervult. Maar het probleem ligt eigenlijk, en het probleem lag eigenlijk, bij mezelf. Want ik kwam erachter dat Jezus ons namelijk heel graag met zijn kracht en met zijn Heilige Geest wil volmaken. Maar hij kan het alleen als wij eerst zelf leeg worden. Als er geen belemmeringen in de weg staan om ons te vervullen. En dan, als er geen belemmeringen in de weg staan, dan gebeurt het vanzelf. Dan vervult de Heilige Geest ons met zijn kracht. Dat is wat God wil, dat is zijn plan. Dat is de manier hoe God wil werken in deze wereld. Doordat wij vol zijn, doordat wij niet beïnvloed worden door alcohol, maar doordat wij beïnvloed worden door de Heilige Geest en zo andere keuzes maken in ons leven. Dat is Gods plan. Ik zal illustreren hoe dat werkt. Ik ben hem helaas vergeten. Ik had een waterslang meegenomen. Maar ik had hem klaargelegd en helaas ligt hij nog thuis. Maar u moet het maar even doen met mijn illustratie. Een waterslang die je aansluit eigenlijk op het waternetwerk. Zodat je een kraantje kan aansluiten en aan kan doen. Een waterslang. Nou, een christen, hoe gek het ook is, zou je kunnen vergelijken met een waterslang. Want wil er water door een waterslang heen stromen, wat moet er dan gebeuren? Dan, ja, dat is geen hogere wiskunde, en dan moet je hem aansluiten op dat waternetwerk. Als dat niet gebeurt, dan gebeurt er helemaal niets. Maar zodra die waterslang aangesloten is op het waternetwerk, dan gaat het water automatisch stromen. Dat is wat er gebeurt. Maar dit gebeurt echter niet als wat aan de hand is met die waterslang. Als er een knik zit bijvoorbeeld in die waterslang, dan kan er geen water doorkomen. Of als er zeg maar kalk en vuil midden in die waterslang terecht is gekomen en dat er eigenlijk een blokkade ontstaat tussen het waternetwerk en de uitgang van de waterslang, dan is dat onmogelijk om door te gaan. Of als je zeg maar de kraan, het uiteinde van die waterslang dichtdraait, dan komt er ook geen water door. Maar pas als je dat rommel verwijdert, pas als je ervoor zorgt dat die waterslang helemaal open staat, ja, dan zal het vanzelf gaan stromen. En zo is het ook met ons leven. Door geloof en bekering, op dat moment mogen we er zeker van zijn dat de Heilige Geest in ons gaat wonen. Hij gaat blijvend in ons wonen, volledig. En hij wil ons vervullen met zijn kracht. Maar er kan een verstopping in ons leven zijn, waardoor Gods kracht niet doorbreekt. Het kan er simpelweg niet langs. En weet u wat de verstoppingen kunnen zijn vanuit de Bijbel gezien in iemands leven? De verstoppingen kunnen zijn, de Bijbel heeft het over, we kunnen de kracht van de Heilige Geest bedroeven en we kunnen de kracht van de Heilige Geest uitdoven. Dat zijn twee belangrijke verstoppingen. We kunnen de Geest bedroeven en we kunnen dus de Geest uitdoven. Nou, wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik denk dat iedereen daar wel een beeld bij heeft wat dat inhoudt. Maar ik zal het kort even uitleggen. Bedroeven en uitdoven betekent eigenlijk, zo staat er in de Bijbel, dat je slecht met andere mensen omgaat. Dat je je bezighoudt met roddel. Dat je je bezighoudt met ruzie. Dat je hart laat vullen met wrok en misschien wel met bitterheid. En dat je eigenlijk een kwaadwillig met andere mensen omgaat. In Efeze zie je heel duidelijk dat als je dat doet, dat je op dat moment de Heilige Geest bedroeft. Maar de Heilige Geest bedroeven en uitdoven kan ook door de Heilige Geest te negeren. Door heel duidelijk een leiding te ervaren. Door heel duidelijk in gebed het idee te hebben dat er een deur open gaat die je moet bewandelen. Maar dat je er toch voor kiest om niet God gehoorzaam te zijn. Dat je er toch voor kiest om eigenlijk de stem van de Heilige Geest te negeren in je leven. En wat er dan gebeurt is dat uiteindelijk de Heilige Geest zachter tot je gaat spreken. Uiteindelijk niet meer tot je gaat spreken. De Heilige Geest wordt uitgedoofd. Dan niet de inwoning van de Heilige Geest, maar de kracht van de Heilige Geest. Een ander voorbeeld is, en dat is denk ik ook heel herkenbaar, dat we zo opgaan in ons leven, dat we zo druk zijn met van alles en nog wat, dat we nauwelijks tijd hebben om te investeren in onze relatie met God. Dat al onze tijd opgaat aan werk, televisie kijken, leuke dingen doen, allemaal hele goede dingen. Maar dat je ten diepste heel weinig toekomt om bijvoorbeeld te bidden, of om bijvoorbeeld in Gods woord te lezen, of om bijvoorbeeld naar de diensten te gaan en ga zo maar door. Het zijn manieren waarop we de kracht van de Heilige Geest kunnen bedroeven of kunnen uitdoven. Nogmaals, voor de duidelijkheid, de Heilige Geest die blijft in ons wonen als onderpand. Dat is onveranderlijk op het moment dat wij tot bekering zijn gekomen. Maar zijn kracht krijgt door die rommel in onze waterslang, krijgt geen ruimte om te werken, om door te breken, om ons te vervullen met zijn aanwezigheid. Maar gelukkig is het mogelijk om onze waterslang weer helemaal schoon te krijgen. Zodat Gods Geest krachtig door ons heen kan werken en ons kan vervullen met zijn aanwezigheid. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, een logische oplossing is dat je vooral gaat kijken naar de verstopping. Dat is wat we eigenlijk zouden doen bij een waterslang die niet meer functioneert. We gaan er misschien met een borsteltje in. We gaan misschien proberen een beetje te breken en dat er uiteindelijk weer het water doorheen komt. Dat is een natuurlijke manier om dit probleem eigenlijk op te lossen. Maar dit is niet hoe het eigenlijk geestelijk werkt. In het Nieuw Testament, maar ook in de loop van de kerkgeschiedenis, zie je heel goed en heel mooi hoe het eigenlijk wel zou moeten werken. Want bij elke bijzondere manifestatie, in Handelingen bijvoorbeeld, in alles wat daar staat, bij elke bijzondere manifestatie, bij elke keer als God heel krachtig werkt in de Bijbel, dan lees je dat de gelovigen, dat de leerlingen van de Heer Jezus bij elkaar waren voor gebed, voor aanbidding, om de Heer Jezus te zoeken. Nou, dat is niet toevallig. Dat heeft met elkaar te maken. Want als je in gebed bent, of als je ook vanmorgen zoals met elkaar samen God eren, God loven en God prijzen, als je samen bezig bent of als je alleen bezig bent om God te zoeken, dan focus je jezelf op God. Dan stem je eigenlijk af op God en op de Heilige Geest om Hem te ontmoeten. En in die ontmoeting, als die groeit, als je meer en meer focust, dan kan Hij in die ontmoeting tot je spreken. Dan kan Hij in die ontmoeting, kan Hij je vullen met zijn kracht. Dan kan het ook zomaar zijn dat je tot de conclusie komt dat je iets moet belijden in je leven. Dan kan het zomaar zijn dat je tot de conclusie komt dat er rotzooi in je leven is wat je moet opruimen. En dan kan Hij je ook reinigen. Dan kan Hij je ook schoonmaken. En dan kan er ook het verlangen groeien om jezelf over te geven aan Hem. Dan kan het verlangen groeien om ook meer en meer te gaan vertrouwen op God en op zijn geest. In die ontmoeting, als je afgestemd bent op God, kan Hij jou volledig vullen met zijn kracht. Toen ik erover nadacht, moest ik denken aan een mobiele telefoon. Ik denk dat iedereen van jullie wel een mobiele telefoon heeft. Er zullen weinig mensen zijn die dat niet hebben. Maar wat doe je elke avond eigenlijk als je gaat slapen? Dan stop je de mobiele telefoon in je lader. Waarom? Omdat hij nog maar 13% heeft of 4% heeft of 17% heeft. En eigenlijk is het elke avond weer nodig om de mobiele telefoon op te laden. En zo is het ook met God. Zo is het ook met onze relatie met God en het afstemmen op de Heilige Geest. We hebben het continu nodig om eigenlijk in die relatie te blijven. We hebben continu nodig om opgeladen te worden, om gefocust te zijn op God. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat we daar tijd voor vrijmaken. Zodat wij eigenlijk opgeladen worden door de Heilige Geest. Ik weet niet of u de opwekkingsprediker Charles Finney kent. Kent u die, Charles Finney? Het is niet heel bekend, ik zie een aantal mensen knikken. Maar in de afgelopen 2000 jaar zijn er een aantal mannen en vrouwen geweest waardoor de Heilige Geest heel krachtig heeft gewerkt. En Charles Finney was zo'n persoon. God heeft ongelooflijke dingen door deze persoon gedaan. Eigenlijk zou je hem kunnen vergelijken als een soort van Paulus. Overal waar die kwam gebeurden wonderen en tekenen. En Charles Finney, die schreef op een gegeven moment in zijn biografie. Hij schreef: als ik merkte dat de kracht van de Heilige Geest minder werd in mijn leven, als ik merkte dat de kracht van de Heilige Geest niet meer in mij zat, dan koos ik ervoor, zo schreef hij, om een dag aan de kant te zetten, om een dag vrij te nemen. Ik koos ervoor om een dag vrij te zetten om te gaan bidden, om God te aanbidden, om te vasten, net zo lang totdat de kracht van de Heilige Geest weer mij vervulde en dat ik weer onderweg kon om Gods werk in deze aarde te doen. Charles Finney die had heel goed in de gaten wat er met Efeze 5 wordt bedoeld. Dat het niet een eenmalig proces is van vervullen, maar dat het een continu proces is van afstemmen op God. En hij wachtte en hij wachtte net zo lang totdat hij vol zat van de Heilige Geest. En dan pas ging hij aan het werk en God werkte krachtig door hem heen. Nou, persoonlijk is het ook mijn eigen ervaring. Ik wil me echt niet vergelijken met Charles Finney. Maar als ik stille tijd houd, en misschien herkent u dat ook wel in uw eigen leven, als ik naar christelijke muziek luister, als ik aan het bidden ben, dan heb ik er soms in de eerste, als ik dan begin, dan merk ik dat mijn hart er niet zo naar staat. Dan merk ik aan mezelf dat ik niet zoveel zin heb om stille tijd te houden, om daarmee bezig te zijn. Maar het gekke is, na 2 of 3 liederen luisteren, of na een aantal gebeden, dan merk ik dat er in mijn hart iets gaat groeien. Dan voel ik een verlangen in mijn hart groeien naar overgave. Een verlangen groeien naar om God te aanbidden. Dan voel ik een verlangen groeien om hem te volgen op alle gebieden van mijn leven. Het is voor mij heel belangrijk om echt tijd apart te zetten. Om mezelf te focussen op God. En dan merk ik dat God mij vult. Dat ik eigenlijk dichter naar hem toe groei eigenlijk op dat moment. En dat hij mijn hart dan op dat moment vult met zijn liefde, met zijn kracht, met zijn Heilige Geest. Wilt u vol worden met de kracht van de Heilige Geest? Dan is dit in mijn ogen en in de ogen van hoe ik de Bijbel lees, dan is dit de weg die wij eigenlijk zouden moeten volgen. De weg die je vanuit de Bijbel ziet, maar de weg die ook vanuit de kerkgeschiedenis voorbij ziet komen. De leerlingen, maar ook de bijzondere mannen en vrouwen vanuit het verleden, die besteden heel veel tijd vanuit hun leven aan gebed, aan zingen, aan vasten, aan dienen. Die waren heel veel tijd bezig om af te stemmen op God. En in die tijd sprak God tot hen. In die tijd vulde God hen met zijn liefde en met zijn kracht. En op die manier zijn ze van enorme betekenis geweest in deze wereld. Het is dus niet een eenmalig gebed, vol worden met de Heilige Geest, tijdens een conferentie. Eenmalig gebed is meestal niet voldoende. Het kan een doorbraak geven, maar zo heeft God het niet bedoeld. Vol worden met de Heilige Geest is een continu proces van afstemmen op God, om zo op die manier vol te worden en op die manier ook vol te blijven met de Heilige Geest. Zodat Hij je kan leiden, zodat Hij je kracht kan geven. En dat er hele bijzondere dingen in je leven kunnen gaan gebeuren. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar voor mezelf heb ik op dit gebied nog werk te verzetten. Ik moet nog groeien hierin. Dat merk ik echt als ik kijk naar mijn eigen leven en denk ik van, joh, ik moet ook deze preek zelf gaan volgen. Ik moet dit op gaan volgen. Ik moet hierin misschien wel keuzes gaan maken in mijn leven. Meestal word ik zo afgeleid, ben ik zo druk met van alles en nog wat. Met mijn gezin, met dingen die voor de kerk, misschien dingen die buiten in mijn privé aan de gang zijn. Om met de telefoonmetafoor te eindigen. Ik voel me zo vaak een telefoon die maar 3 of 4% nog maar heeft. Het licht gaat al een beetje uit, hè? Dat gebeurt met een telefoon die wat minder batterij heeft. Heel vaak voel ik bij een telefoon die maar 3 of 4% nog heeft, dat ik niet vol ben van de kracht van de Heilige Geest. En merk ik aan alles dat ik uiteindelijk nodig heb dat ik opgeladen word. Dat ik misschien keuzes maak om me af te stemmen op God. Dat Hij me opnieuw kan vervullen met zijn aanwezigheid. Ik ben er echt van overtuigd dat dit ook mijne, dat dit onze roeping is. Wij zijn geroepen, het is een Bijbelse opdracht, dat we vol zijn met de Heilige Geest. En deze weg hier naartoe is niet een eenmalig gebed. Naar deze weg er naartoe is voor ons allemaal een continu proces van afstemmen op God. Zodat Hij ons kan volmaken en zodat wij vol kunnen blijven. Amen.